Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo. Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De stroom.
Oh, wacht. Ja, even niet.
Ik hoop dat hij goed is.
Ik weet niet of hij goed is.
Ik heb getrokken. Dus glijden we erin?
We glijden erin? Zit de regie klaar daarvoor? Wat zei je?
Ik hoor iemand.
Ik hoor ook iemand.
Ik denk dat ik maar ga beginnen. Lieve luisteraars, Pepijn Schoneveld hier. Je luistert naar de podcast Pep Talk. En ik stel de grote en kleine vragen des levens. En in deze aflevering stel ik de vraag: waarom spreken mannen vrouwen eerder aan in de kroeg dan andersom? Het antwoord ga ik zoeken met niemand minder dan Madeleine van den Nieuwenhuizen. Fijn dat je er bent, Madeleine.
Dank je. Ik weet niet waarom je dit al grappig vindt. Maar...
ja, dat is, ik lach het ongemak weg dat ik dit inspreek. Ik ga je heel even vertellen hoe ik tot de vraag ben gekomen waarom je hier zit.
Ja.
En dat stel ik aan jou en aan de luisteraar. Vroeger, of nou ja, niet vroeger, een tijdje geleden kon ik heel slecht alleen zijn. Dus toen besloot ik ga het trainen. Want volgens mij kan je alles trainen in het leven. Dus ik ben een huis gaan zoeken zonder huisgenoot. Ik ben het huis zelf in gaan richten. Ik heb zelf een keuken aangeschaft. En ik ging alleen uit. Dus naar de discotheek. Waar wij vandaan komen.
Ik wou net zeggen, dat brengt me helemaal terug
discotheek,
naar
de zaal. Ze zeggen de club. Discotheek. De discotheek. In Amsterdam ging ik naar de discotheek alleen. En er waren een paar dingen die mij opvielen. Ten eerste is echt iedereen met zichzelf bezig. Ten tweede, het wordt pas ongemakkelijk als je gaat denken, hè? Denken die mensen nu, wat een enge gast staat daar in zijn eentje, wat ongemakkelijk. Dan wordt het ongemakkelijk en moet je naar huis gaan. En ten derde, als man word je haast nooit aangesproken door een vrouw. Terwijl om mij heen, iedere vrouw die alleen staat, ook maar één seconde alleen staat, aan wordt gesproken door een man. Dus is het hoog tijd om deze kleine, maar zeer belangrijke persoonlijke vraag te beantwoorden. Waarom spreekt een man een vrouw veel eerder in de kroeg aan dan andersom? En ik ga hierover praten met iemand die ik erg bewonder, omdat ze zich altijd uit durft te spreken. Ze is rechtshistoricus en mediacriticus. De persoon achter het Instagram-account Zijkschrift, waarin ze onzin in de Nederlandse media aan de kaak stelt. Van bodyshaming tot kwalijke framing. Dat rijmt expres natuurlijk, hè?
Ja.
Ik vind haar allesbehalve zeikerig, maar scherp, uitgesproken en grappig. Naast me zit, tegenover me zit, Madeleine van den Nieuwenhuizen. Madeleine, ik dacht, toen ik dit gesprek voor ging bereiden, dacht ik, we moeten denk ik misschien eerst te over hebben, hoe gaan we het gesprek voeren? Want, dacht ik, het gaat over mannen, vrouwen. Het is natuurlijk een hele subjectieve vraag. Er zullen vast mensen zijn die zeggen, nou, uit onderzoek is gebleken dat dit niet dat vrouwen net zo vaak mannen aan. Maar ik wilde het graag hebben over mannen en vrouwen en hoe we ons tot elkaar verhouden. En omdat er natuurlijk, ja, het is een beladen onderwerp. Dus ik dacht, hoe moeten we dit gesprek voeren? Gewoon maar open? Of hoe, ja, ik ga waarschijnlijk hele domme vragen stellen ook.
Ja, je bent bijna een beetje zenuwachtig.
Nee, nou ja, omdat het een beladen onderwerp is, toch? Je hoort veel.
Welk aspect vind je beladen? Ben je bang dat je in stereotypen gaat?
Nou
praten?
Ja, ik heb wel eens bijvoorbeeld in deze podcast met twee vrienden van mij een gesprek over hoe heet die aflevering ook weer? Mannen over vrouwen. En daar reageerde een vriendin van mij op. Die zei, Pepijn, hou nou eens een keer op over dat verschil tussen man en vrouw. We zijn allemaal mens. Of zo. Dat soort
Oké, nou dan is het misschien wel goed om een soort onderscheid te maken tussen... als we het hebben over mannen en vrouwen in de context van bijvoorbeeld kroegpraat... of van hè, who picks up who.
Ja.
Om dan, waarschijnlijk bedoelen jij en ik in dit gesprek allebei niet... dat in de essentie van het mannelijk scrotum besloten ligt... dat de man eerder afstapt op de vrouw.
Nee.
Het gaat om iets cultureels,
ja,
volgens
denk
mij.
Denk ik ook, ja.
Als we dat dus benoemen, met andere woorden... er is niks deterministisch aan man zijn of vrouw zijn... wat ervoor zorgt dat je wel of niet op iemand afstapt. Maar het gaat over sociale waarden, culturele normen.
Ja, het is allemaal nature.
Nurture dus, hè?
Nurture. Oh ja, nurture. Nou, daar gaan we al. Dit is de eerste fout.
Ja, nurture.
Het is, jij zegt dat het is allemaal nurture. Het is allemaal een construct.
Het is volgens mij onnodig om meteen met grote Franse filosofische concepten te gaan strooien. Volgens mij is het gewoon zo dat er bepaalde ideeën zijn over wie wat doet. Net zoals dat er rolpatronen zijn over wie het huishouden doet en wie niet. Dus in die hoek zit het denk ik een beetje. Maar ik vond het wel een leuke vraag. Het zette mij ook aan het denken. En ik denk ook dat dat iets is wat de afgelopen 5 à 10 jaar best wel is gaan schuiven. Zeker, mm-hmm. zeker de jongere generatie, als ik kijk naar Gen Z.
Wij zijn geen Gen Z, hè? Wij zijn millennials.
Wij zijn millennials, ja. Hoe oud ben jij?
Ik ben 7, ik kom uit 85, dus dan ben ik net een millennial. Toch? Of zeg maar een van de eerste millennials.
Ja, precies. Jij bent een oude millennial.
Ja. Ik ben een oude millennial.
Volgens mij ben ik een normale millennial.
Okay. De Gen Z is daarna, dus dat zijn mensen die nu onder de... 20, nee?
Ja, die zo gewoon hun tienertijd nu hebben. Oh, zo tussen de 15 en 18.
Die tijd. Ja. Weet je nog.
Ja, die goede oude kuttijd. Nee, maar ik geef dus bijvoorbeeld in New York les.
Ja.
In Amerikaanse geschiedenis. En ik heb dus Gen Z leerlingen.
Mm-hmm.
En dat vind ik heel erg leuk. Maar goed, die generatie die ik dus vanuit schoolbanken zeg maar een beetje meekrijg. En vanuit YouTube video's van Emma Chamberlain. Die nu helaas gestopt is, maar goed. Zie je wel dat die generatie echt al andere omgangsvormen heeft... dan onze millennial generatie laat staan. Bijvoorbeeld de boomer generatie. Waarbij, ik bedoel, we gaan het nu hebben over... wie spreekt wie aan? Wie flirt met wie? Maar als je bijvoorbeeld... je kunt eigenlijk datzelfde gesprek... en misschien komen we er ook nog wel toe... hebben over wie betaalt de rekening aan het eind van een date. Dat zit allemaal een beetje in diezelfde sfeer. En dat is volgens mij super... Ja, dat verschilt heel erg per generatie. Of daar begint nu heel veel verschil in te komen, volgens mij. En sowieso gewoon wat meer, volgens mij, een... denken jongere generaties... Ja, het is nu net alsof ik zelf 85 ben. Maar gewoon vanaf onze generatie is er volgens mij... zijn mensen meer gaan nadenken over de fluiditeit van rollen die je kan aannemen. Of van gender, of van, nou ja, et cetera. En natuurlijk dat hele idee van een mannetje flirt met vrouwtje. En vrouwtje zegt dan, oh nee, nee. En mannetje zegt dan, jawel. En vrouwtje zegt dan, oh oké. Okay. Dat is gewoon, weet je, daar zijn we tegenaan gaan schoppen. En dat heeft ertoe geleid dat wat ik zie bij mijn studenten... al veel speelsere omgang is dan dat hele rigide... dit is jouw taak, dit is jouw taak. Maar dat zijpelt natuurlijk generaties en generaties wel door.
En, maar ze zijn niet alleen ze... bezig met wie spreekt wie aan, zeg maar, aan de oppervlakte. Maar ook intern. Ben ik een man of een vrouw? Ook dat is heel fluïde geworden,
of iets
toch?
Anders.
Maar zo'n woord. Ja, of iets anders, inderdaad. Ja,
bijvoorbeeld non-binair.
Non-binair, ja. Dus ook daar zijn ze, of we.
Ja, ik denk dat het daarmee samenhangt. Die tijdsgeest, over die rigiditeit van hokje A, hokje B... is gewoon aan het veranderen.
Ja.
En soms... kan men dat erg irritant vinden en ga je dingen zeggen als... oh, ik identificeer me als een helikopter. Mag dat ook? Ja, sure, mag ook voor mij. Maar ik vind het interessant worden op het moment dat je kijkt naar... oké, maar wat voor bevrijding brengt het bijvoorbeeld met zich mee?
Ja.
Wat ik wel interessant vind, jij zegt dus eigenlijk... dat jij op jouw schouders een beetje enerzijds de druk voelde... het is aan mij om de eerste move te doen... maar ook bang zijn om gepercipieerd te worden als een creep.
Exact. Ja. Dit heb je even mooi... dit is mijn uitgaansleven in de notendop.
Ja, maar dit is dus denk ik niet alleen jouw uitgaansleven... maar ik denk dat dit ook de samenleving in de nasleep... of het is nog aan de gang, van MeToo is.
Mm-hmm.
Hè, wanneer is iets ongewenst gedrag? Wanneer moet je gewoon een move maken en hopen dat iemand het leuk vindt? Mag dat nog? Et cetera, et cetera. Ja. Dus volgens mij... ja, je begon een beetje dit gesprek met, we moeten even uitzoeken hoe we dit gesprek gaan voeren. Volgens mij zijn er dus die twee grotere kaders. Enerzijds de grotere groeiende fluiditeit van gendernormen of whatever. En anderzijds de wereld in tijden van Me Too.
Ja.
Dus waar wil je beginnen?
Laten we beginnen met de wereld in tijden van Me Too.
Oké.
Wat lach je?
Klinkt ook meteen zo plechtig.
Ja, ik wil helemaal niet. Ik wil gewoon een gesprek. En nu zit ik ineens een soort met een papiertje en zo. Nee, laten we daarmee beginnen. Want dat is natuurlijk... zal ik een leuke anekdote vertellen?
Ja.
Ik zit even te denken ineens. Ik was een tijdje geleden uit met een vriend van mij. En toen was er een vrouw die herkende ons. En we raakten met haar aan de praat. En toen zei ze op een gegeven moment, zei ze... Niemand spreekt me aan op mijn borsten. En wij zo, sorry, wat zeg je?
Maar zei ze ook nog hallo? Of zei...
Nee, we hadden eerst natuurlijk gewoon een gesprek. We hadden gewoon een leuk gesprek in een hele leuke club of discotheek. Toen op een gegeven moment zei ze, ja, niemand spreekt me aan over mijn borst. En wij zo, hè, wat? Zei ze, ja, ik heb dit. Nou, toen keek ik pas, want ja, dat doe je niet meer meteen.
Niet
meer. Nee, is echt waar. Ik zweer het. Okay. Nee, is echt waar. Ik kan je die vriend, Willem Voogd, hij kan het bevestigen. Maar toen zei ze, en toen keek ik en toen zag ik, ze had een BH aan en daarover vrij goede borsten. Maar en doorschijnend shirt.
Oh ja.
En toen zei ze, dat heb ik speciaal aangetrokken, want ik wil, ja, ik vind dat mooi.
Ja.
Maar niemand heeft er nog iets van gezegd. En toen zeiden wij, ja, maar in welk jaar leef je? Dit is nou net iets wat wij af hebben geleerd om tegen een vrouw te zeggen, wat heb je mooie borsten? Waarom vertel ik deze anekdote? Omdat daar gaat het. Dat is er aan de hand nu.
Ja.
En wij dachten, en wat grappig was, daarna zeiden we de hele tijd, als we dan keken, sorry, ik heb nu gekeken, want we hebben het erover.
Ja.
Snap je? Misschien zijn wij helemaal het andere uiterste van...
Vanaf toen heb je er niet meer in de ogen aan gekeken.
Nee, ja, de hele tijd kijken. Dat is misschien zitten wij dan, ik en Willem, totaal aan de andere kant die echt niks meer durven. Maar nou ja, dat is denk ik
wel. Maar zit jij aan die kant? Durf je niks meer?
Durven.
Heb je al je speelsheid verloren?
Nou... Nee, ik zit even na te denken. Je gaat niet meer tegen iemand zeggen, wat heb je mooie borsten?
Nee, maar ik vraag me af of iemand, ja, deden ze dat ooit?
Nou, ik ken oudere mannen in de voorstelling waar ik nu in speel, die hele ergere dingen zeggen. Maar nee, het is niet meer dat ik niks durf, maar je bent er gewoon als man bewust van.
Ze kreeg niet de aandacht die ze hoopte te krijgen.
Ja, nou uiteindelijk wel, want wij gingen het erover hebben. Maar... En daar komt deze vraag ook uit voort. Is dat, nou ja, de man-vrouw verhouding is veranderd.
Ja.
En daarom vroeg ik het me ook af. Want ik stond dus in die kroeg. En toen dacht ik, ja, maar waarom? Dat viel me gewoon op. En toen dacht ik, ja, moet ik dan nu dat ook doen? Maar ja, dan, maar ja, wat je net zei. Dan ben je weer die man die een vrouw aanspreekt. Zo, ja. Dat.
Ja, nou ja... Ja, ik vind haar ook wel interessant in, dit, in deze anekdote. Want ik denk dat ja, er is natuurlijk heel lang... Nou, Me Too kwam zo rond 2017 op. Mm-hmm. Zetten via Twitter. En toen werden er eigenlijk al vrij snel columns en dergelijke geschreven... in de trant van... mag je nog wel flirten? Mag je nog wel... waar houdt flirten op en waar begint grensoverschrijdend gedrag? En het gesprek rondom consent, dus toestemming. Moet je voor alles... Waarschijnlijk had jij aangeleerd inmiddels... dat je een beetje moet wachten totdat je soort van... En dat hoeft dan niet toestemming met een soort contract wat je moet ondertekenen... maar kan ook in de vorm van een knipoog zijn als iemand gewoon signaleert...
Ja.
Van, of laat blijken van, ik vind jou wel leuk, kom maar. Maar dat maatschappij schoot natuurlijk... afgelopen jaren best wel in een kramp op dat front. Mm-hmm. Wat volgens mij een soort natuurlijk gevolg is van een gesprek... waarin seksueel grensoverschrijdend gedrag heel erg de boventoon voert. Dus je wil het als man vooral, je wil gewoon het goed doen. Net als dat ik bijvoorbeeld wel eens over straat liep vorig jaar. En was tijdens een van die lockdowns en het was best wel rustig op straat. En er liep iemand achter me en die voetstappen kwamen dichterbij. En vanaf een meter of 15 achter me riep iemand me toe, een jongensstem, een mannenstem. Zei, niet bang zijn, ik ben aan het joggen.
Ja.
En ik vond dat eigenlijk super lief.
Ja.
Want het was inderdaad 's avonds, het was een beetje donker. En ik heb wel eens gehad dat er voetstappen aankwamen en dat het echt een naar iemand was. En dat hij zo rond me heen bleef dralen en wat van me moest. Ik vond dat heel erg getuige van, het gesprek over grensoverschrijdend gedrag is dusdanig tot de cultuur doorgedrongen, dat mannen die 's avonds op straat, of dat ze, ik hoor ook wel eens van vrienden van me, dat expres even naar de andere kant van de straat.
Ja, dat doe ik ook altijd, ja.
Ja?
Dat las ik ergens, dat prettig is.
Ja.
Ja.
Ja, nou dat is dus, ja, ik vind dat dus, dat zijn echt van die manieren waarop je merkt van, het is aan het integreren in de cultuur en in de omgangsvormen. Ik vind het eigenlijk ook wel heel erg leuk dat zij gewoon zei, niemand heeft het over mijn borsten.
Ja, ik vond het ook heel leuk. Het was een heel leuk gesprek. Maar vind je, is het zeg maar dat, want er is natuurlijk wel een verschil tussen grensoverschrijdend gedrag en flirten.
Ja.
Wat is het verschil?
Ja, nou dat het lastige is dus, dat is niet een hele makkelijke vraag om te beantwoorden. Het is toch een beetje een gevoel.
Ja, of de intentie klopt, is dat het? Of je voelt...
Nee, niet alleen de intentie. Want het hele ding volgens mij uit MeToo, een van de aspecten die verder belicht werden, was dat grenzen van mens tot mens verschillen. Dus wat de ene vrouw prettige aandacht vindt, is voor de ander een ongewenste opmerking die er heel opgelaten doet voelen of heel zelfbewust doet voelen op een onprettige manier.
Oh ja.
Dus dat vind ik wel interessant. Ik zou willen dat die meid of die vrouw hier aan tafel erbij zat. Ik zou haar wel willen vragen van, maar hoe moet iemand nou weten dat het, ja, misschien als je een topje tot je navel aan hebt, dat je...
Of wijzen.
Ja. Kijk hier.
Ja.
Mijn ogen zitten hier. Ja, en op je borst.
Waarom kijk je de hele tijd in mijn ogen? Ja. Verdomme.
Schoft.
Ja.
Het is een soort, denk ik, transitiefase of zo, waarbij we weer een beetje opnieuw de spelregels moeten gaan bekijken. En wat soms dus leidt tot awkwardness.
Mm-hmm.
Maar ik vind dat dus ook wel iets ontwapenends hebben of zo. Of iets charmants hebben. En liever zie ik de munt die kant uitvallen dan de andere kant.
Maar het is natuurlijk wel... Ik zit nu bijvoorbeeld in een musical productie, genomineerd voor beste mannelijke bijrol. Maar
wat goed koop.
Ja, dat is wel goed. Ik ben ook aan het flirten nu met de luisteraar. Nee. En hoe kan het, dat hebben wij ons ook wel eens afgevraagd, dat als jongere gasten zoals ik grappen maken over een vrouwelijke collega of een oudere collega doet. Dat is iets, ik heb het daar wel eens over gehad, dat is iets anders. En dat is natuurlijk heel ingewikkeld.
Oh, weet je waar ik nu aan
om
moet
die
denken?
Oudere man dat uit te leggen. Sorry.
Oh my god, maar ja, ik moet schiet me opeens een leuke sketch van Saturday Night Live te binnen. Amerikaanse satire show.
Ja, ja.
Dat is van 2 jaar. MeToo was zo net begonnen. Ik denk dat het 3 jaar geleden is of zo. En die hadden een sketch waarbij je een scène zag van een werkvloer. En daar zag je 2 of 3 vrouwen die daar werkzaam waren. Die zaten te typen achter bureaus of die waren aan het bellen en bezig. En een paar mannelijke collega's. En een van die mannelijke collega's, dat moest heel duidelijk de hottie voorstellen. Die zag er een beetje uit zoals Don Draper uit Mad Men.
Ja.
Gewoon goed gekapt, strak in het pak, lekker eruit zien, glad geschoren. Gewoon een beetje Hollywood-achtig goede looks. En die was aan het flirten met die vrouw. En die zei van, ga je straks nog naar werk iets leuks doen? Ik heb gehoord dat er wel een interessante film draait. Uh-huh. Of, leuke blouse heb je aan. En volgende shot is dat je een lelijke oude vent moest voorstellen ziet. Die een beetje een sleazy jasje draagt, een beetje ongeschoren is. En die zegt precies dezelfde dingen tegen die vrouwen. En je ziet die vrouwen in die sketch, die zie je bij de eerste man helemaal wegzwijmelen. En was van, thanks, this blouse, I got it yesterday. So nice you notice. En die tweede, meer sleazy man, die zegt, nice blouse you got. En die vrouw zegt, ew, Jack, shut up.
Ja, ja. Dan is het ineens vies.
Ja. En terwijl er dus in het script niks veranderd is. Weet je? Nee. Dus er zit ook, en in, wat ik heel leuk vond aan die sketch, was dat hij op een hele speelse manier ook de hypocrisie soms van vrouwen blootlegde. In dat ze het ene gedrag wel pikken van iemand die welkom is. En niet pikken van iemand die niet welkom is. Maar hoe moet de man weten of die wel of niet welkom is?
Nou, ja.
En dat vond ik dus leuk daaraan, dat het daarmee speelde. Dat het daar meestal niet over gaat als het over MeToo gaat, is wel begrijpelijk. Want er zijn even urgentere dingen,
exact,
et cetera.
Ja.
Maar eigenlijk zijn dit hele, vind ik het jammer dat er soms niet meer over, zoals wij nu doen, eigenlijk ook juist over die
huistuin en keuken dingen hebben. Ja.
Ja, de dagelijkse realiteit. Hè, of hetzelfde gaat wat ik net noemde over wie betaalt de rekening. En dat ik ook wel soms denk bij vrouwen van, je wil wel helemaal, je wil in alle opzichten zeg maar gelijkwaardig zijn, maar je vindt het eigenlijk niet kunnen als die niet uit zichzelf de rekening betaalt. Dat is ook niet helemaal eerlijk.
Nee.
Betaal jij altijd de rekening?
Ik zeg altijd, ben je een feminist? En als ze dan zegt ja, dan moet zij betalen. Nee. Dan moet je allebei hetzelfde betalen. Wat doe ik? Ja, ik vind het sowieso altijd fijn om ook voor. Ik kan nooit, als ik met vrienden ook ga drinken, betaal. Ik kan niet. Ik vind het altijd raar dat iemand voor mij betaalt. Dus ik betaal sowieso altijd.
Dus split jij dan meestal?
Nee, splitten doe ik nooit.
Dus.
Tikkies en zo. Meestal zeg ik gewoon, ik betaal het.
Uit ongemak betaal jij alles.
Ja, ja.
Ook bij vrienden.
Ja,
ook.
Omdat ik niet wil dat het ongemakkelijk wordt. Hey, heel even. Hoe kan. Maar hoe, want dan eigenlijk gaan we nu weer iets terug. Maar hoe kan het dat inderdaad een man een vrouw eerder aanspreekt in de kroeg en het vaak van een man wordt verwacht dat hij betaalt? Hoe kan dat? Waar komt dat vandaan?
Ja, nou ja, hangt met denk ik heel erg met geschiedenis.
De middeleeuwen? Of wat, wanneer is dit? Hoe kan dat?
Het gaat ook over. Het gaat uiteindelijk natuurlijk over rolverdeling. Wie dient wat voor houding aan te nemen? Nou, historisch gezien, als we kijken naar de afgelopen 200-300 jaar, is het heel erg zo geweest dat als je het hebt over karaktertrekken, die werden gezien als ideaal voor de echtgenoot en de echtgenote, dan kom je bij de echtgenote uit bij meer een soort van gedwee, volgzaam, netjes, bescheiden, volgzaam zei ik al. Niet te veel, zeg maar, geen Amy Schumer vibes, om maar een voorbeeld te geven. Geen Lena Dunham, geen et cetera. Niet te proactief, niet te gewoon volgzaam. En als je kijkt naar mannelijke karaktertrekken of normen die er traditioneel bij hoorden in de westerse wereld, had dat veel meer te maken met lijden. Met EI. Misschien ook.
Jezus, ja.
Jij denkt, IJ, toch?
Oh, daar komt de toxic masculinity. Ja, je moet lijden. Ja, ja.
Lijden, voorzien, financieel voorzien. De provider zijn.
Oh ja, het betalen van de rekening.
Proactief zijn. En ja, ook een beetje het veroveren. Want als de vrouw kuis en preuts moet zijn, dan moet iemand anders de move gaan maken. En nou, ik bedoel, ik kan een heel verhaal ophangen over de geschiedenis van. Bijvoorbeeld, ja, een van mijn onderwerpen waar ik heel veel mee bezig ben op het moment is de geschiedenis in Nederland van de wettelijke handelingsonbekwaamheid van de vrouw. Mm-hmm. Even heel kort gezegd betekende dat tot 1957 de vrouw in Nederland op de dag van haar trouwen handelingsonbekwaam werd. Nou, wat betekent dat? Betekende dat zij wettelijk onmondig was. Juridisch bestond zij niet. Juridisch was zij niet haar eigen persoon, maar een onderdeel van de persoon van haar man. Dat betekende dat zij geen eigen bankrekening kon openen, geen eigen verzekering kon afsluiten, dat haar handtekening niks waard was juridisch gezien, dat zij heel vaak ontslagen werd op het moment dat zij ging trouwen. Dus bijvoorbeeld de overheid had een regeling dat als je ging trouwen, dat je automatisch ontslag kreeg. Dus bij de overheid, als je bijvoorbeeld ambtenaar was of secretaresse of juffrouw, bam, ontslagen.
Ja.
Tot 57. Hè? Dus bijvoorbeeld mijn oma werd ontslagen de dag van haar trouwen. Nou, joehoe, feest. Maar een van de dingen die dat dus in de hand werkte, de redenering daarachter was, want de rol van de vrouw, de taak van de vrouw, ligt bij zij moet nu de kapitein van het huishouden worden. En de man is de kapitein van het schip, dus van het grotere geheel. Hij stuurt het aan, hij voorziet in de financiën en zij managt de kinderen en het huishouden. Dus het idee was, je wordt ontslagen opdat je je rol als manager van het huishouden op je gaat nemen. Dus dat was niet eens per se dat het een inferieur was en het ander superieur, maar er werd een heel duidelijk onderscheid in de rollen gemaakt. Nou, wat dat onder andere in de hand werkte was bijvoorbeeld economische afhankelijkheid van de man. Vrouwen waren eigenlijk in de praktijk, 90% van de mensen trouwden in die tijd, tot die tijd. nou, dus in de praktijk was, de helft van de Nederlandse bevolking handelingsonbekwaam. Namelijk zij die onvolwassen waren voor hun 18e of 21ste. En zij die daarna trouwden en vrouw waren. Dus nou ja, dat is dus de helft van de bevolking. Als je kijkt naar vandaag de dag, hè, wat is daar de erfenis van? Nou, een van de erfenissen is, gelukkig mogen we vandaag de dag gewoon blijven trouwen. Ik heb 3 eigen bankrekeningen, et cetera, et cetera. Vrouwen werken meer fulltime. Maar vrouwen werken alsnog 3/4 in deeltijd. En 1/4 werkt van de vrouwen werkt in voltijd. Bij de mannen is het spiegelbeeld. De man werkt, 3/4 van de mannen werkt in voltijd. En 1/4 van de mannen werkt in deeltijd. Daarin zie je dus nog die spiegeling van die oude rolverdeling. Ja, ja. Want vaak werkt de vrouw deeltijd, omdat ze meer tijd met de kinderen doorbrengt dan haar man. Dus je ziet nog van die eigenlijk erfenissen van wetten van lang geleden, die dus ook bijvoorbeeld economisch nog doorwerken.
Ja.
Vandaag de dag is 60% van de vrouwen financieel onafhankelijk. Of iets minder. En bijna de helft van de vrouwen is niet financieel onafhankelijk. Bij de mannen is slechts 20% niet financieel onafhankelijk. Met andere woorden, 2 keer zoveel vrouwen zijn financieel afhankelijk van hun partner dan mannen.
Terwijl die wet niet meer bestaat. Dat zit er dus nog helemaal in.
Ja, dus daarom, het klinkt namelijk misschien een beetje als vergezocht. Zo van, oh, waarom hebben we het opeens over de geschiedenis? Maar het gaat over het doorwerken van geschiedenis en van wetten die misschien al lang afgeschaft zijn, maar een beetje zoals dat je kan zeggen, oh, maar hoezo, we hebben toch geen racisme? Slavernij is al lang afgeschaft. Nee, zo werkt het natuurlijk.
Het zijpelt heel lang door.
Ja, ja. Die echo's klinken nog heel erg lang. Dus als je het vandaag de dag hebt over wie stapt op wie af, of wie betaalt het dineetje bij bar Jansen,
ja,
dan staat dat eigenlijk in een veel langere lijn van rolpatronen en wetten.
En dat wordt er gewoon al heel, want dat wordt door generaties overgegeven. Dus dat wordt dus van jongs af aan al overgegeven.
Ja, want als je bijvoorbeeld, hoe wordt dat doorgegeven? Vaak niet eens expliciet, weet je. Maar dan zit het bijvoorbeeld in, hoe zie jij je ouders met elkaar omgaan?
Ja.
Mijn vader ging vroeger altijd pinnen, nadat we uit eten gingen.
In Hattem. Nee, wat is het?
Oldenzaal.
Oldenzaal.
Ja. Maar ik zag ook dat mijn moeder voltijd werkte.
Ja.
Dus de veranderingen komen wel, maar die gaan lang niet zo snel als we misschien zouden willen dat ze gaan.
En hoe zit het met, er zijn heel veel mensen die zeggen, ja, maar het is, en dan komen we misschien op het tweede ding waar we het aan het begin over hadden. Er zijn ook vaak mensen die zeggen, ja, het is biologisch bepaald. Een man is door testosteron sterker dan een vrouw. Daardoor is hij, hoe zit dat?
Er zijn verschillen. Maar de effecten van die verschillen op sociale vorming en op sociale relaties zijn eigenlijk heel erg klein.
Ja, dus die horen helemaal niet zo groot te zijn. Als er al een verschil is, dan hoort dat verschil niet zo in zoveel dingen door te werken en zo groot door te werken.
Ja, dus je ziet bijvoorbeeld dat heel lang was een soort heersend idee van, oh, want de Neandertalers hadden ook jagers en verzamelaars en de vrouwen gingen altijd besjes plukken en de kinderen voeden en de mannen gingen jagen op de herten en dit en dat. Of whatever, elanden. geen idee.
Ik vraag het thuis wel even aan de mannen.
Ja, precies. En daarvan, zeg maar, dat idee, daar is heel erg op ingehakt door onder andere antropologen, biologen, archeologen. Die hebben laten zien dat er een veel groter scala van leefvormen was. Er zijn inderdaad gemeenschappen geweest heel lang geleden die ongeveer zo'n rolverdeling hadden. Maar er waren ook anderen die het zus of zo deden. Dus er zit niet per se iets fatalistisch of iets biologisch essentialistisch in ons.
Nee.
Dus ja. Of tenminste, die mate is heel veel geringer dan heel lang is aangenomen.
Ja, inderdaad. Dus als je hoort natuurlijk ook vaak zo, als we het weer over die vraag hebben, ja, de man is de jager. De man is de jager. Ja. Dat hoor je maar zeggen.
Of dingen als, mannen gaan gemakkelijker vreemd, want die voelen minder bij seks dan vrouwen.
Mannen kunnen, ja.
En dan wordt er gezegd, dat is zo, want vroeger was de vrouw in de grot en dan was de man op jacht en dan kon die ook anderen gaan bevruchten en de vrouw kon dat niet en daarom heeft ze meer gevoel bij seks. Echt de gekste, er is een hele leuke website, ik weet het niet even niet uit mijn hoofd, maar die website die laat eigenlijk zien hoe echt duizenden en duizenden artikelen in magazines, in tijdschriften en nou ja, blaadjes. Jagers, zeg maar de Neandertalers en de, hoe zeg je dat, de oermensen aanhalen voor echt de wildste claims.
Ja, ja.
Dat eigenlijk alle, zoals Psychologie Magazine deed dat ook. Dat voorbeeld wat ik net gaf van vreemdgaan, dat is Psychologie Magazine van een paar jaar geleden. Dat weet ik nog. Ja. Die hadden zo'n artikel daarover.
En, ja.
Nou ja, huidig onderzoek toont aan dat dat eigenlijk heel erg meevalt. En dat het dus heel erg over nurture gaat. Dus over hoe voeden we elkaar op en welke normen en waarden geven we door.
En als je het over, als je het over nature hebt, dus ja. Dat tweede, we komen nu zo in de tweede laag. En dat dit is natuurlijk waar heel veel gesprekken over gaan en waar verhitte debatten over zijn. Wat maakt een man, een vrouw of een non-binair iemand? Wat voor een criteria zijn daarvoor? Of is dat überhaupt interessant om het daarover te hebben of niet?
Ja, nou ja, ik vind het zeker interessant om het daarover te hebben. Ik denk dat wat ik in het begin al zei, van in het, soms wordt het een beetje geridiculiseerd in de trant van. Kan je dan ook je identificeren met een andere huidskleur?
Ja.
Of wat,
ik ben een helikopter.
Hoe heette die ene Nederlandse zanger ook weer die zich identificeerde met een andere leeftijd om te trollen? Lee Towers, was hij dat niet?
Heeft hij dat gedaan?
Ik
weet niet eens wat trollen is. Ik weet niet wat dat is.
Trollen
is
gewoon een beetje clownen. Een beetje zitten te sarren, een beetje zitten te pesten.
Want ik zeg ze altijd de trollen van het Weerduk-leger of zo. En dan weet ik niet wat trollen zijn. Maar dat zijn dus gewoon mensen die lopen te kutten.
Ja, eigenlijk wel. Ja. En dan heb je ook nog, ja, sommige mensen gebruiken trollen in de context van nep-accounts die desinformatie verspreiden.
Ja, daarom dacht ik altijd dat
is een beetje een, ja, die twee.
Oké, maar goed. Hij ging zeggen, ik identificeer me met een andere leeftijd.
Ja, ja. Ja. Alleen, ik moet soms ook wel grinniken hoor, om dat soort uitvergrotingen. Maar waar volgens mij jij het over hebt van, wat zien we dan als de echte man of de echte vrouw? Dat vind ik dus heel erg interessant aan dat soort programma's als RuPaul's Drag Race. Waarbij je dus, ze zijn trouwens niet allemaal, je ziet dan bijvoorbeeld mannen en die even droog gezegd, verkleden zich als vrouwen. Sommige van hen identificeren zich als transvrouw. Dus mm-hmm. iemand die met de biologische geslachtsorganen van een man is geboren, die zich eigenlijk meer een vrouw voelt. En wat dat vervolgens betekent, is natuurlijk voor iedereen een beetje anders, maar grofweg gezegd, dat je meer thuis voelt in wat de maatschappij heeft gemaakt van de vrouw.
Ja. Maar dan is eigenlijk, want dan ga je, je bent tegen het je bent tegen wat de maatschappij heeft gemaakt. En dan zeg je dus.
Ik begrijp waar je naartoe wil. Je wil volgens mij toe naar dat er een soort spanning bestaat tussen. Enerzijds wil de nieuwe generatie toch juist losbreken van hokjes man-vrouw. Waarom gaan sommige mensen dan juist zich identificeren met een ander hokje en daar alle stereotype dingen van doen?
Ja.
Dat bedoel je volgens mij. Alleen ik denk dat het. Als je het hebt over dat men bevrijd wil worden van de. Volgens mij willen de jongere generaties, en ik ben er zelf ook op zich voorstander van, gewoon wat meer losbreken van de rigiditeit van die hokjes en de regels die erbij horen. En dat als je bijvoorbeeld zoiets hebt van, als je het hebt over gender is een spectrum.
Mm-hmm.
Nou, heel veel mensen denken dan, wat de fuck betekent dat? Maar volgens mij betekent dat niet veel meer dan, er zijn dingen die onze maatschappij mannelijk noemt en dingen die onze maatschappij als vrouwelijk bestempelt.
Ja.
Waarom kunnen we daar niet gewoon een beetje mee spelen? Net als dat er de afgelopen jaren veel meer de nadruk wordt gelegd op dat mannen iets meer dat we mannen meer moeten toestaan emoties te doorvoelen.
Ja, inderdaad.
Te kunnen huilen, kwetsbaar op te stellen. En dat we vrouwen iets meer moeten aanmoedigen en stimuleren om misschien soms met gestrekt been erin te gaan. Of te wel ja durven zeggen op die uitnodiging voor die talkshow. Of wel durven onderhandelen voor dit of dat.
Mm-hmm.
Ja, ik ben zelf, om heel eerlijk te zijn, niet zo fan van het een mannelijk noemen en het ander vrouwelijk. Volgens mij komen we daar uiteindelijk, volgens mij moeten we daar juist een beetje van wegbewegen. En het gewoon hebben over goede, wenselijke of ethische eigenschappen. En nou ja, vice versa. Maar ja, je ziet mensen daar En kijk, ik kan natuurlijk ook niet voor iedereen spreken. Het hele ding met gender vandaag de dag is dat het voor heel veel mensen, zeker mensen die daar heel veel mee bezig zijn, heel persoonlijk is. Dus er zullen mensen zijn die zich als vrouw gaan identificeren en daardoor de behoefte voelen om dat te bewijzen met het dragen van hele hoge hakken, stiletto's. Mm-hmm. Waarvan andere vrouwen misschien zeggen, irritant dat je daarmee het stereotype
exact,
vrouw bevestigt.
Dat hoor je heel
veel, ja. Want ik wil juist meer op gympies gaan lopen. Ja, ik vind dat gewoon een heel logisch gevolg van dat we meer aan het tornen zijn aan die hokjes.
Ja, ja.
En ik ken, kijk, om even een heel concreet voorbeeld weer te geven, terug naar waar we het over hadden. Ik vind het bijvoorbeeld heel erg leuk als er met me geflirt wordt. Niet altijd. Dus als je dit luistert,
luisteraar.
Niet per definitie. Nee, maar ik kom eigenlijk meteen bij die hè, wie wel, wie niet. Ik kan je daar geen handleiding voor geven. Maar over het algemeen vind ik het leuk. Laat ik het zo zeggen. Ik wil niet met iedereen flirten of ik hoef niet met iedereen iets te hebben. Ik heb ook een partner waar ik blij mee ben. Maar ik kan het heel erg waarderen als iemand zijn nek uitsteekt.
Ja.
En gewoon op me afstapt en zegt, hey, wat zie jij er leuk uit? Vertel me eens iets over jij. Niemand die dit ooit zo doet. Opeens kan
wat
ik
zie je er leuk uit? Vertel eens iets over...
Ja, mooie titel.
Ja, inderdaad. Vertel eens iets over je borst. Dat moet je altijd zeggen.
Nee, maar gewoon als iemand... Ik vind het bijvoorbeeld leuk als je in de trein zit en iemand zit tegenover je en je hebt een beetje oogcontact en iemand zegt dan, oh, wat zit je te lezen? Gewoon een opening, een soort ouverture.
Ja, ja.
Dat neemt mij voor hen in. Want ze doen iets moedigs. Ze steken hun nek uit. Het is een beetje onveilig voor hen om dat te doen. Want misschien zeg ik wel, scheer je weg, creep.
Ja.
Dat kan dus.
Ja, dat kan.
Maar
ja,
dat kon 50 jaar geleden ook gebeuren. En 100 jaar geleden ook. Dus dat is niet zo tijdsgebonden. Wat tijdsgebondener is, en daar zit misschien meer het verschil, is dat als iemand 100 jaar geleden een hand op mijn knie legde en zei, wat zit je te lezen, meisje? Dat ik dan zou zeggen, oh meneer, nou kijk, dit is wat... En dat ik nu zou zeggen, wie denk jij dat je bent om je hand op mijn knie te leggen? Dus volgens mij is gezond flirten nog altijd gewoon, zeg maar, wat het 100 jaar geleden bij wijze van spreken ook was. Maar goed, om terug te komen bij je punt van waarom doen vrouwen dat misschien minder?
Vraag gewoon bedoel je? Aanspreken. Ja.
Aanspreken of flirten of whatever. Het wordt ons ook minder geleerd. Dus als je kijkt naar films, zeker films uit de jaren 90. Ik zit de laatste tijd heel veel te reflecteren. Juist omdat die Gen Z zo de jaren 90 aan het fetisheren is, ben ik heel erg aan het nadenken over de manieren waarop het heel wrang voelt dat de jaren 90 en de begin jaren 2000 geromantiseerd worden.
Wordt de jaren 90, wordt dat geromantiseerd?
Ja, ja. De aesthetic. De aesthetiek ervan.
Inderdaad. De muziek, hoe het allemaal uitziet. Ja.
Ja, en daardoor denken mensen, hoor ik Gen Z'ers zeggen, oh, ik wou dat ik in de jaren 90...
Zeggen ze dat?
Ja. En ik denk, nee, wil je helemaal niet.
Schrikkelijke tijd.
Dat wil je helemaal niet. Nou ja, misschien was het nog een staartje welvaart en dat was wel leuk.
Nou
maar
ja, een begrotingsoverschot hadden.
Cultureel was het ontzettend arm, heel rigide en heel... als je het hebt over feminisme, waren dat in elk geval niet de
hoogte. Greed is good. Komt er uit die...
Ja, de Wall Street. Ja. Maar goed, dus als zij... Dus ik zat ook na te denken over de jaren 90 en wat ik me voorgeschoteld heb gekregen. Dus als ik denk aan romcoms die er op tv waren, aan bepaalde series die je vaak zag. Zie je, als je vandaag de dag naar Netflix kijkt of naar series of naar HBO of whatever, zit daar echt zoveel meer ruimdenkendheid in dan wat jij en ik, jij dan ietsjes, ben nog iets ouder dan ik, maar wat jij en ik voorgeschoteld hebben gekregen, dat was echt veel meer rigide op een aantal fronten. En ook even, hè, veel minder divers.
Ik zag laatst die aflevering van Friends, dat ze dan een tas hebben gekocht. Hebben ze een roze tas gekocht voor iemands verjaardag?
Mm-hmm.
En dat vindt de man verschrikkelijk.
Oh ja.
Wat is een heel ouderwets.
Ja. En de subtext die nooit werd uitgesproken was ill gay.
Ja, inderdaad.
Ja, en die werd nooit expliciet. Dus je kon ze er nooit van betichten homofoob te zijn.
Maar, het zat
maar dat
eronder.
Is natuurlijk precies waar het over ging.
Ja, ja. Is het. Zou ik in de kroeg dan. Wat kan ik doen om dat te veranderen?
Wat wil jij?
Ja, een goede vraag.
Wat wil de man?
Nou, kijk, als man heb je best wel... Ik heb best wel last van... Nee, dit bijvoorbeeld. De man, ja, dat wordt dan... Dat wordt een beetje toch geacht om, daar, om dat te doen.
Ja. Je voelt een soort druk om, om degene te zijn die het gesprek opent.
Nou, ik voel niet die druk. Ik voel gewoon dat het andersom, inderdaad, wat jij zei, niet zo geleerd is.
Nee, dus dat mis je.
Ja.
Dus je voelt niet alleen een soort van schaamte van, oh, kan ik dat wel? Of wil
nee, ik
dat
vind
wel
het jammer van? Dat het andersom niet gebeurt. En als het gebeurt, is het heel leuk, want dan is het dan bevestigd, dan is het, wordt het rollenpatronen doorbroken.
Ja.
Maar ik denk dat veel mannen van mijn leeftijd wel een beetje, nou, niet in de war, dat klinkt ook, maar echt zo van, ja, maar hoe. Hoe. En er is ook veel, ja, als je oudere mensen, ook oudere acteurs ziet, ze hebben zo'n andere. Ik zal je een voorbeeld geven. Er was in de voorstelling waar ik nu in zit. Spelen we mannen en vrouwen door elkaar, want het is een voetbalelftal. En mannen spelen mannen en vrouwen spelen ook mannen. Het is voetbalelftal. En toen en die mannen slaan vaak op elkaars kont. En toen waren we aan het spelen en toen dacht ik dat ik Remco tegenkwam, die ik altijd op zijn kont sla. Maar het was Kiki, verkleed als man. Dus ik zo, pats! En toen zag ik haar, dacht ik, oh shit, oh nee, nou.
Me too.
Dat doe je gewoon niet. En niet dat ik het ooit heb gedaan en nu niet meer doe, maar dat doe je, als man doe je dat niet. Terwijl we doen het, maar we moeten het niet doen. En toen in de pauze zei ik, ging ik naar haar toe en zei ik, hey, ik wil even mijn excuses aanbieden dat ik je... En toen,
connept.
Wat raar is, want zij speelt een man, dus eigenlijk maakt het voor de rol niet uit. En op dat moment kwam een oude acteur binnen en die zei, zo, ik heb haar net even lekker op de reet geslagen. En toen dacht ik, hier zie je de kloof. De ene biedt zijn excuses aan voor iets waar die wat binnen het stuk gewoon kan en de ander pronkt met dat hij een vrouw op zijn...
Ja.
Toen dacht ik, ja, er is wel gelukkig wel wat veranderd. Waarom vertel ik dit voorbeeld? Wat wil je, was je vraag.
Ja. Ja, wat jij volgens mij...
Nou, wat ik wil is inderdaad die vervelende rollenpatronen die...
Ja.
En ik wil dat die vervelende mannen stoppen met vrouwen op hun kont slaan.
En het voor jou vergallen.
Exact. Ja, dat is wat... Dat is, ik denk dat veel mannen dat hebben.
Ik zat ook te denken in de aanloop naar ons gesprek. Ik was vorige week met een ex van me uit eten in New York. Hij en ik zijn een half jaar samen geweest of zo. En al jaren uit elkaar en best wel goede vrienden gebleven. En we gaan één keer in de zoveel tijd, één keer in de, wat zal het zijn, 3 maanden of zo, gaan we uit eten. En toen ik met hem was, betaalde hij altijd de rekening van het restaurant. We gingen altijd naar een Italiaans restaurant, ergens aan de, in de...
De Bronx.
In Washington Heights. Oh,
yeah.
Het zat een heel, heel schattig restaurant. We zaten er altijd aan de bar te eten en wat cocktails. En altijd betaalde hij de rekening. Wat daar doorheen speelde, want ik bood het altijd aan. Ik bood altijd aan van... En dan zei hij, nee, I insist. En daar liep vast doorheen dat ik ook zijn vriendin was. En ik vond het ergens ook charmant en leuk dat hij dat deed. Maar wat daar ook doorheen liep, was dat hij was ouder dan ik. Hij had een prima baan. En ik deed toen mijn master daar. En had geen inkomen. En sterker nog, had hele diepe studieschulden. Doordat het collegegeld heel erg veel was. Shout-out naar Columbia. Tienduizenden, honderdduizend. Nou ja, goed.
Allemaal naar heen gegaan, ja.
Ja, verschrikkelijk. Maar hij betaalde dus altijd. En toen gingen we uit elkaar en toen hadden we een jaar of zo geen contact. En toen raakten we weer bevriend. En hij is tijdens COVID zijn baan verloren. Werd ontslagen of let go. Zelfs
dat oh ja, zeggen. Zo zegt dat. We have to let you go.
He was let go. Daarna raakte hij echt in financieel moeilijk vaarwater terecht. Heel weinig werk. Hij werkte in lighting design, dus in lichtontwerp van... Nou ja, zeg maar toneelvoorstellingen tot verlichting van architectuur. En dat stopte allemaal tijdens COVID. Dus hij raakte echt een beetje aan lager wal financieel gezien. En ik ben afgelopen september na een COVID-stop weer terug verhuisd naar New York. En ging er met hem eten. En merkte dus in de gesprekken met hem dat hij echt best wel worstelde.
Mm-hmm.
Dus sindsdien betaal ik alle diners van ons samen. Dan gaat hij naar de wc en dan betaal ik. En dan zeg ik, oh, ik heb betaald. En zegt hij, oh, really? Oh, thanks. Dat, hij staat het ook toe. Ja. Hij voelt zich duidelijk een beetje awkward. Maar volgens mij niet gegeneerd om het feit dat de vrouw aan het betalen is. Maar volgens mij gewoon ging er een soort van... Dat is ook gelijkwaardigheid. Hè? Net als bij wie houdt de deur open voor wie. Voor mij is gelijkwaardigheid dat niet de man het nooit meer doet. Maar dat je het voor elkaar doet. Dat je de rekening oppakt waar nodig.
Ja,
en dat
ja.
vind ik heel mooi. Ja. En daar hoop ik dat
dat is gelijkwaardigheid. Ja. Ja. Mooi. Ik wou het graag even, wat ik dan aan het einde doe, is toch kijken of we een antwoord hebben op de vraag. Waarom spreekt een man een vrouw eerder aan in de kroeg dan andersom? Dat is dus omdat dat cultureel jaren geleden bepaald is. En daar zitten we nu nog steeds mee. Is het erg dat dat er nog is?
Plukken we nu nog de wrange vruchten?
De wrange vruchten? Is dat erg dat het er nog is? Ja, dat zou, het zou leuk zijn als
het... Ja, het is jammer.
Het is jammer. Het zou leuk zijn als het andersom
vind
is.
Ik vind het ook heel erg leuk om te flirten. En ik doe het ook wel, of deed het, ja. Voor Daan. Of ja, nog steeds wel eens. Maar ik bedoel dan minder echt zo van, oh, ja, wil je me uit?
De intentie is iets anders.
Maar het is ook... Ik heb het ook een gemis gevonden in die jaren dat ik dat nog te spannend vond. Want het is, hoe leuk is het eigenlijk om als je gewoon iemand leuk ziet... Ik vraag me wel eens af in dit opzicht, hoeveel mensen zijn elkaar misgelopen doordat een van de twee niet op de ander durfde af te
inderdaad,
stappen?
Ja, nou, en andersom is het ook, want ik zat dat dus te observeren toen ik alleen uitging. Het is ook vervelend als vrouw om iedere keer aangesproken te worden. Ja. Toch? Op een gegeven moment heeft het dan ook geen waarde meer.
Oh ja, dat wou ik nog zeggen. Jij zei in het begin, bij je introductie, zei jij... En elke vrouw wordt altijd aangesproken. Maar dat is natuurlijk ook
niet
zo, hè?
Nee, is ook niet
zo, want degene die worden gezien als lelijk of als heel mooi... Daar zit ook nog een heel verschil in.
Ja.
Net als dat je een soort van regel, een beetje gezegd hebt... dat de allermooiste vrouwen, hè, die door de maatschappij gezien worden... als helemaal checking all boxes...
Ja.
dat die bijna nooit aangesproken worden. Omdat mannen denken, oh, she's out of my league.
Ah, echt?
Ja, dus er zitten allerlei... Heb jij nooit dat je iemand ziet lopen en dat je denkt... oh, die zegt heel mooi, maar oeh, dat ga ik echt niet eens proberen.
Nou, ik denk dan vaak... die zal dat dan wel de hele dag hebben.
Ja, precies. En dat
dus die ga ik niet
blijkt dus
vallen.
Nooit dan zo.
Dan moet je het juist doen. Zeg maar, hele lelijke mensen aanspreken. Gewoon knappe mensen niet. Nee.
We gaan helemaal dus juist ook een beetje weg bij het idee. Lelijke mooi.
Zeker,
maar goed, dat is wel heel emancipatoire.
Madeleine, dank je wel voor je komst. Ik wil even afsluiten. Oh ja, voordat ik afsluit, wou ik nog even iets zeggen. Ik weet niet of het invloedt. Ik sloot deze podcast namelijk altijd af met de zin... pas goed op jezelf, op je testikels, je baarmoeder en elkaar. Dat heeft namelijk te maken met... Dit is in deze aflevering ga ik dit ook nooit meer nu zeggen. Had te maken met dat ik vrij onvruchtbaar was. Dat weten mijn luisteraars. Ja, Madeleine, je kijkt me heel raar aan. Maar sommige luisteraars weten... Ik krijg namelijk soms mailtjes van mensen die zeggen... hoe is het met je testikels? Ik wou even zeggen, het gaat heel goed. Ik ben zeer vruchtbaar. Ik kan, als ik wil... Ja, ik moet het zeggen voor de luisteraars.
Ik zag het gewoon niet aankomen, dit.
Ik kan in één keer 151 miljoen mensen zwanger maken. Voor de mensen die mij hebben gemaild... hoe is het met je testikels? Zeer goed. Ik kan kinderen krijgen. Lieve mensen, dank voor het luisteren naar Pep Talk.
Kijk, jij kan alle vrouwen in Amerika bezwangeren.
Alle vrouwen. In één keer. Ja. We moeten wel dingen aan te pas komen. Lieve mensen, dank voor het luisteren naar Pep Talk. Madeleine, jij bedankt voor het komen en het beantwoorden van mijn vraag. En vind je Pep Talk nou heel erg leuk? Klik op volg en geef 5 sterren. Dan kunnen meer mensen deze podcast vinden. Dank je wel en tot over 2 weken op woensdag. Daag.
Doei.